Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om weer een keer in Overberg te kunnen zijn en jullie te kunnen ontmoeten. En we willen met elkaar lezen een paar gedeelten uit de Bijbel. Als eerste uit Nehemia. Nehemia hoofdstuk 1 willen we met elkaar lezen. Daarna twee andere gedeelten, maar niet de gedeelten die op de liturgie staan, maar wel uit Matthäus 9 en uit Romeinen 9 zometeen. Maar eerst Nehemia hoofdstuk 1. Ik vraag me af of u mij goed kunt horen. Kom ik een beetje over? Oké. Nehemia hoofdstuk 1. De woorden van Nehemia hoofdstuk 1 vers 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. En het gebeurde in de maand Gisleu, in het 20e jaar toen ik in de burcht Susan was, schrijft Nehemia, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. En ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En ik zei, o Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen u begaan hebben, ook ik en mijn familie. Wij hebben gezondigd, we hebben het grondig bij u verdorven, we hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt, als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. O Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaren vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover. We lezen met elkaar uit Matthäus hoofdstuk 9 vers 35. Matthäus 9 vers 35. Matthäus 9 vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En als laatste willen we met elkaar lezen Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen 9 vanaf vers 1. De brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 9, vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus en ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest, dat een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten, voor hen de geldt de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen, tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover. Nou, het onderwerp dat deze drie tekstgedeelten met elkaar verbindt, is dat Nehemia uiterst bewogen raakte over de toestand van Jeruzalem, dat Jezus met ontferming bewogen was over de schade die hij zag, en dat Paulus een diepe, diepe bewogenheid had voor zijn eigen volk. Dus waar we met elkaar over na willen denken is het verdriet. Het verdriet dat Nehemia, de Heer Jezus en Paulus hadden vanwege de nood die ze om zich heen zagen. Maar voordat ik daar wat meer over ga zeggen, zou ik eerst deze opmerking willen maken. En dat is eigenlijk een geweldige bemoediging. Dat is dat wij hier lezen in het boek van Nehemia. En dat hoort natuurlijk bij het boek van Ezra en ook bij het boek Esther. En dat hoort bij de tijd van Daniel. En dat is de tijd na de ballingschap of in de ballingschap en daarna. En het mooie is dat als we over deze namen nadenken, over Nehemia en Ezra, en eerder was daar Zerubabel, en we denken na over Daniel, en we denken na over Sadrach, Mesach en Abednego, en nog een paar andere namen van mensen die we uit die tijd in de Bijbel tegenkomen, dan zien wij dat we ineens onder de Israëlieten mensen tegenkomen die met heel hun hart en met heel hun ziel de Heer willen volgen en dienen. En bijvoorbeeld als Sadrach, Mesach en Abednego, dat zij gedwongen worden om te buigen voor een afgodsbeeld, een beeld dat Nebukadnezar had laten maken, waarschijnlijk een beeld van hemzelf. En zij zeggen dat wij zullen niet buigen voor uw beeld. Ook als de muziek gaat spelen, wij zullen dat niet doen. En de dreiging is dat als ze dat niet doen, dat ze dan in het vuur geworpen zullen worden, dat deze mannen notabene bereid zijn om in het vuur geworpen te worden. Dat willen ze liever dan dat ze buigen voor een afgodsbeeld. Nou, dat is natuurlijk een geweldig getuigenis. Want Israël boog massaal voor de afgodsbeelden voor de ballingschap. Voor de ballingschap was juist het neerknielen voor een afgodsbeeld. En de afgoderij die er was in Israël was het grote probleem. Maar nu zien we dat in de ballingschap notabene, als er slechts een overblijfsel is, als deze rampspoed over Jeruzalem is gekomen, en als de stad verwoest is en de tempel is voorbij, de tempel is er niet meer en er is geen tempeldienst meer, en als God zijn volk heeft geoordeeld en als deze moeilijke periode is aangebroken, juist in deze moeilijke periode zien we steeds meer mannen en vrouwen, denk ook aan Esther, die koste wat het kost alleen God willen dienen en alleen de God willen liefhebben. En dat is een geweldige bemoediging voor ons. Want wij leven eigenlijk ook in een tijd van overblijfsel. Er was een overblijfsel in de tijd van de ballingschap. Maar juist als er slechts een overblijfsel is, dan doet God vaak iets nieuws. En soms denk ik ook wel eens, de kerk, de tijd die wij meemaken, soms vergelijk ik de toestand waar wij in zitten wel eens met een soort Babylonische ballingschap. Dat heeft te maken met bepaalde dwalingen in de leer van de kerk. Dat heeft te maken met het welvaartsevangelie. Dat heeft te maken met de cultuur die de kerk is binnengekomen, met het liberalisme. Het heeft te maken met de toestand van ons land. En soms dan vergelijk ik wel eens de toestand waar wij in zitten met de toestand waar Israël in zit in de tijd van Nehemia. Maar het mooie is, en daar wil ik mee beginnen vanmorgen, dat juist in die zeer moeilijke situaties, in die situaties dat je je afvraagt, is er nog hoop? Is er nog wel een toekomst voor Israël? Is er nog wel een toekomst voor de kerk in Nederland? Ik zat van de week te kijken naar een televisieprogramma en er was een man die liep door een van die schitterende kerken in een van de steden van Nederland. En die die kerk die werd gefilmd en die man die zegt, hoe is het mogelijk dat deze gigantische beweging in 50 jaar tijd ten onder is gegaan in ons land. Hij had het over de kerkverlating. De gebouwen staan er nog, maar de mensen zijn er niet meer. Is er nog hoop voor de kerk in Nederland? Maar met het overblijfsel gebeuren soms hele bijzondere dingen. Dus wanhoop niet, want God heeft een toekomst en Jezus zegt nog steeds, ik zal mijn gemeente bouwen. En juist in die periode staan er mannen en vrouwen op die zeggen, koste wat het kost. Wij willen alleen maar God aanbidden. Geen afgodsbeelden, geen afgoden, niets anders dan Jezus alleen. En koste wat het kost hem volgen, dat is de hoop voor de toekomst van de kerk. Maar waar we vanmorgen vooral met elkaar over na willen denken is dat Nehemia intens voelde. En hij hoorde over de toestand van Jeruzalem. Het gebeurde toen hij in de burcht Susan was. Hij had dus een hoge functie aan het hof van de koning van de Perzen. En er kwam een broeder en andere mannen uit Juda kwamen naar hem toe. En hij vroeg hen naar de toestand van de Joden en de toestand van de stad Jeruzalem. En toen kreeg hij te horen dat de stad in grote ellende verkeerde. En dat er gaten in de muren waren geslagen. De muur was helemaal kapot. De stad was niet beschermd. En de poorten waren met vuur verbrand nog steeds. De gevolgen van de verwoesting van Jeruzalem. En het volk verkeerde in ellende en smaad. En hij hoorde over deze situatie. En toen gebeurde het, toen hij deze woorden hoorde, dat hij begon te huilen. En hij ging zitten en begon rouw te bedrijven, dagenlang. En hij ging bidden en vasten voor het aangezicht van God. En dit is diepe innerlijke droefheid over een rampzalige situatie. En dit is veel meer dan bezorgdheid. Je kunt ergens bezorgd over zijn. Je kunt horen van iets dat niet goed is. En dan kun je denken, nou dat is niet goed en daar moet wat aan gedaan worden. Maar verder ga je gewoon verder met waar je mee bezig bent. En een enkele keer dan denk je er later misschien nog weer aan. En dan denk je, oh ja, er moet wat aan gebeuren. En er is wel een bepaalde bezorgdheid over datgene wat dus niet goed is en waar wat aan moet gebeuren. Maar dit wat we hier tegenkomen gaat veel dieper dan dat. Dit heeft te maken met het voelen van pijn. Hij ging huilen. Hij barstte in huilen uit. En hij kreeg intens verdriet over wat er aan de hand was. En hij had rouw. En het woordje rouw duidt op pijn. Rouw is pijn vanwege verlies. Rouw is iets wat je diep voelt. En hij voelde het verlies van de glorie die Jeruzalem gehad had. En het verlies van de tempeldienst en het verlies van alles wat er gebeurd was in 586 voor Christus. En het ging hem door hart en ziel. En weet je, dat is eigenlijk waar passie uit voortkomt. En passie heeft altijd te maken met pijn. Er wordt vandaag de dag heel veel gesproken over passie. Passie is een heel populair woord geworden. En mensen zeggen heel snel, ik heb passie voor dit of ik heb passie voor dat. En we gebruiken het woord zo makkelijk. Maar de letterlijke betekenis van het woord passie is lijden. Dat begrijpt u ook wel, want de passie van Christus is het lijden van Christus. Dus een echte passie komt altijd voort uit lijden. Dat je lijdt aan de nood. Dat je lijdt aan de ellende en de rampspoed en de smaad en het ongeloof van andere mensen. Dat je lijdt aan de zonde. Dat je de zonde ziet en de gevolgen van de zonde. Want Nehemia die belijdt hierna ook de zonde van het volk en zijn eigen zonde. Het komt dus tot belijdenis van zonde, maar dat komt voort uit pijn over de zonde. En dat is een gevoel, dat heeft te maken met je affecties. En zo komt er ook beweging in de zaak. We moeten ons realiseren dat Hanani, die komt dus tot Nehemia, maar die was al in Jeruzalem geweest, die woonde al in Jeruzalem weer. Of misschien was hij er altijd blijven wonen. Er waren veel meer broeders, er waren veel meer mannen in Jeruzalem die al heel lang die gaten in de muur hadden gezien en die al heel lang de verbrande poorten hadden gezien en die al heel lang in die toestand verkeerden. Maar er was niks veranderd tot dan toe. En Hanani kwamen we later ook tegen, ook als een regeerder, als een bestuurder ook in Jeruzalem. Maar de eerdere mannen die bezig waren geweest tot dan toe, er was tot dan toe eigenlijk nauwelijks wat veranderd. En als Nehemia van deze situatie had gehoord, en hij had alleen maar wat bezorgdheid gekregen, en hij had daarna gezegd, kom op mannen, we gaan met elkaar eten en laten we een goede tijd nu hebben met elkaar. En de volgende dag hadden ze misschien nog even weer over de toestand van Jeruzalem. Maar Nehemia zou niet getroffen zijn met een diepe innerlijke pijn, met een diep gevoelde pijn, dan was nooit de geschiedenis gebeurd waarover we lezen in het boek Nehemia. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat het is deze man die intens voelt, die getroffen wordt met dit intense verdriet over de situatie, en die van daaruit ook een gebedslast op zijn hart krijgt en gaat bidden. Het is deze man met dit hart die door God gebruikt wordt. En hij gaat terug naar Jeruzalem en binnen 52 dagen wordt de muur herbouwd. Het is alleen de man of de vrouw met een innerlijke passie, met een echte passie, met een diep innerlijk lijden over de nood in deze wereld, die de dingen in beweging zal zetten. En zo werkt het. En de vraag is of wij daar iets van kennen in ons leven en of dat überhaupt nog voorkomt in de tijd waarin wij leven. Want we leven namelijk in een tijd waarin het allemaal zo ontzettend veel draait om een fijn leven. Het draait zo ontzettend veel om mijn geluk en mijn plezier. En het draait zo heel erg veel om ons succes en onze welvaart en onze positie in het leven. En ga zo maar door, u weet waar ik het over heb. De hele cultuur van vandaag de dag is gericht op ons geluk. Maar Nehemia was bereid om te lijden. Hij begon met een gevoel van binnen, maar daarna was hij ook bereid om daadwerkelijk te lijden voor de situatie. Weet je, hij zat in een riante positie. Hij was schenker van de koning. Hij diende aan het hof van het machtigste rijk van de wereld op dat moment. Hij stond vlak bij de machtigste man van de wereld. Hij zat op het plusje, zou je kunnen zeggen, daar in Susan. Hij had een royale situatie, een royaal inkomen. Prachtig. Hij had het helemaal gemaakt. En toch laat hij zich raken door de nood. En wat doet hij notabene? Hij vraagt om toestemming aan de koning. Om terug te mogen gaan, om te mogen gaan naar Jeruzalem. En u kent het verhaal van het boek Nehemia. Hij komt in levensgevaarlijke situaties terecht. Hij had zijn leven kunnen verliezen. Er zijn tegenstanders, Sanballat en Tobia. En er wordt keihard gestreden tegen de Joden die Jeruzalem weer willen opbouwen. En ze moeten aan de ene kant moeten ze bouwen, aan de andere kant moeten ze het zwaard vasthouden. Het is strijd tot en met. Maar Nehemia werpt zich in de strijd. En hij blijft niet zitten in zijn comfortabele positie. Hij blijft niet zitten in zijn schitterende leven wat hij heeft opgebouwd tot dan toe. Maar hij is bereid om op dat moment alles achter zich te laten en om in de strijd te gaan. En om deel te gaan krijgen aan de nood van Jeruzalem. En hij wordt machtig door God gebruikt. En dat is de vraag, weet je, hoe wij in het leven staan. Want ook wij kunnen zo meegesleurd worden door de tijdgeest, dat we ook op zondagmorgen in de kerk zitten. En dat we eigenlijk zoiets hebben, ja, het is goed voor mij om op zondagmorgen in de kerk te zitten. En het helpt mij ook in mijn sociale leven en het helpt mij in mijn eigen leven, om mijn eigen leven op te bouwen. Maar we zitten hier vanmorgen niet voor onszelf. Maar we zitten hier omdat we geroepen zijn door de Heer Jezus. En we zijn geroepen door de Heer Jezus om in deze wereld te gaan. Ik denk niet dat ik dat eerder met jullie heb gedeeld, maar ik heb vorig najaar heb ik op een gegeven moment gekeken naar een documentaire over de kerk in Iran. En die heeft mij bijzonder getroffen. Ik heb daar met de studenten, er zitten studenten van de Bijbelschool voor mij, volgens mij heb ik het met jullie wel gedeeld. De documentaire die heet The Sheep Among Wolves, Schapen onder de Wolven, van een organisatie die heet FAI in het Nederlands. En het is een film van 2 uur over wat er in Iran gebeurt. Nou, Iran is de afgelopen weken weer volop in het nieuws geweest natuurlijk. En ik denk dat Iran het meest problematische land van de wereld is op dit moment. En de meeste grootste dreiging voor de wereldvrede komt uit Iran. Maar wist je dat in Iran er een enorme opwekking gaande is? Ik wist dat eigenlijk niet tot een paar maanden geleden. Maar er komen niet duizenden en niet tienduizenden, maar er komen honderdduizenden mensen in Iran tot geloof in Jezus. Het is zelfs zo dat het Iraanse volk eigenlijk historisch gezien veel meer een vriend van Israël geweest is, van het Joodse volk geweest is, dan de Arabische wereld. Zijn geen Arabieren, Iran zijn Perzen. En de Ayatollahs hebben de macht daar gekregen en die leggen een verschrikkelijk islamitisch fundamentalisme op de bevolking. Maar heel veel mensen in Iran zijn het compleet zat. En dit heeft ertoe geleid dat er een enorme grote openheid voor het evangelie ontstaan is in Iran. En het gaat als een lopend vuur onder de gelovigen in Iran. Het is niet te geloven, maar de een na de ander wordt gewonnen voor Jezus. En de nadruk ligt op discipelschap. En als mensen in Iran christen worden, Iran staat op plaats 4 van de ranglijst van Open Doors. Plaats 9 staan ze nu, maar de afgelopen decennia staan ze hoger dan plaats 9. Maar je kunt echt je leven verliezen als je christen wordt in Iran. Er worden velen gedood. Er worden er velen in de gevangenis geworpen. Er zijn zelfs vrouwen die verkracht worden omdat ze christen zijn. Ze nemen 's morgens afscheid van elkaar. Mannen en vrouwen nemen afscheid van elkaar en zeggen bijna dagelijks tegen elkaar: we weten niet of we elkaar eind van de dag nog weer terug zullen zien als ze naar hun werk gaan. Ze betalen een hoge prijs en er is veel bloed van de martelaren in Iran. Maar dan was er een echtpaar dat in deze opwekking zat, een echtpaar in Iran die dat volop meemaakte en merkt hoe Gods geest machtig werkt. Het is echt de grootste opwekking die er is op dit moment in de wereld. Nog sterker dan in China. En een echtpaar zit daar middenin, maar die hadden de mogelijkheid om in Amerika te gaan wonen. En ze gaan in Amerika wonen en ze zijn daar een half jaar. En na een half jaar zegt die vrouw tegen haar man: ik wil terug naar Iran. Want, zegt ze, het geestelijke klimaat wat we hier meemaken, het gebrek aan opwekking hier in Amerika, waar ze zulke prachtige kerkgebouwen hebben en waar de organisaties zo groot zijn en waar zoveel geld omgaat in de kerk, maar het gebrek aan echt geestelijk leven, het gebrek aan de bereidheid te lijden, het gebrek aan opwekking en de lauwheid in de kerk is, denk ik, zegt deze vrouw tegen haar man, is gevaarlijker voor ons dan de vervolging die we in Iran meemaken. En deze mensen hebben ervoor gekozen om terug te gaan naar Iran, omdat ze zeggen: we willen liever in een land wonen waar we misschien wel gedood worden omdat we in Jezus geloven, maar waar we wel meemaken dat de volgelingen van Jezus alles aan hem over hebben gegeven en bereid zijn om voor hem te lijden en bereid zijn om vanuit de pijn die ze voelen voor hun medemens de prijs daarvoor te betalen. Ze wilden liever daar wonen dan in Amerika. Toen ik dat hoorde, in die documentaire komt dat naar voren, toen dacht ik: dat is een geweldige spiegel voor ons. Dat is een spiegel voor ons. Een spiegel voor de kerk in de westerse wereld. Nehemia bleef niet zitten op het plusje. Hij laat hier zien dat hij een man was die gestorven was aan ik, mij en mezelf. Hij laat hier zien dat hij zich liet raken door de nood. En de geest, de Heilige Geest, legde in zijn hart een geweldige last voor de toestand waar hij mee geconfronteerd werd. En hij was bereid om te gaan en om ook zijn leven in de waagschaal te gooien voor de nood. En dat is waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Toen ik student was, heb ik een jaar lang bijbelstudies gehouden, met anderen samen natuurlijk, met zwervers in Amsterdam. Ik woonde en werkte, of ik studeerde in Bad Hoeverdorp op Tyndale Seminary, en ik woonde ook in Amsterdam of in Haarlem, verschillende plekken gewoond, maar daar in de buurt. En ik heb best wel lang meegewerkt met een team van Jeugd met een Opdracht dat bijbelstudies hield met zwervers in Amsterdam. Ik heb de meest bizarre dingen meegemaakt en ook hele hilarische momenten meegemaakt en ook hele droevige dingen meegemaakt. Maar elke keer als ik die koffiebar van Jeugd met een Opdracht binnenliep, tegenover het Centraal Station, dat gebouw met die blauwe letters erboven, God roept u, Jesus loves you, staat erboven op dat gebouw. Maar als ik die hal binnenliep van die koffiebar, dan zag ik elke keer de woorden in het Engels: let your heart be broken with the things that break the heart of God. Laat je hart gebroken zijn met de dingen die het hart van God breken. Gods hart is gebroken over mensen die op de straat terechtkomen in Amsterdam. Gods hart is gebroken over de vrouwen die in Amsterdam, en het was laatst, we zijn nu 20 jaar na het bordeelverbod in Nederland. Ik zag een item op een actualiteitenrubriek dat een officier van justitie zei dat het bordeelverbod, de opheffing van het bordeelverbod, totaal niet heeft geleid tot een soort sanering van de prostitutie. Want nog steeds, het is zo dat echt een meerderheid van de vrouwen die in de prostitutie zitten in Amsterdam en op andere plekken in Nederland zijn slachtoffer van mensenhandel. Ze komen allemaal uit Bulgarije en Roemenië en andere landen in het voormalige Oost-Europa. En het is afgrijselijk, het is onvoorstelbaar dat dat gebeurt in Nederland. Onvoorstelbaar wat er in de prostitutiewereld gebeurt. Dat wij dat toelaten. Dat dat kan gebeuren in ons land. En Gods hart is gebroken over deze dingen. Gods hart is gebroken over de nood waar mensen in zitten, over de rampspoed en de ellende. And let your heart be broken with the things that break the heart of God. En de vraag is of wij iets kennen van die droefenis over deze dingen. Of dat we vooral bezig zijn met ons eigen zielenheil. En dat is waar Nehemia 1 ons bij bepaalt. De Heer Jezus was met ontferming bewogen toen hij de schade zag. Hij was al met ontferming bewogen voordat hij mens werd. God zag deze wereld en hij voelde de pijn. Hij zag een wereld in schuld en zonde en ellende ten onder gaan. Hij zag een mensheid die sterfelijk is geworden, met alle gevolgen van dien. En hij zond zijn zoon. Hij bleef niet onverschillig toekijken. God is niet onverschillig. Het tegenovergestelde van liefde is niet raad. Het tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Maar God bleef niet onverschillig ten aanzien van de nood in deze wereld. En toen Jezus de scharen zag, hij trok rond in al de steden en het dorp, hij gaf onderwijs in hun synagogen, hij predikte het koninkrijk, genas ziekte en kwaal onder het volk als tekenen van het koninkrijk dat gaat komen. Maar toen hij de menigte zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren. Vermoeid en afgemat als schapen zonder herder. Hij zag de nood. En hij voelde de pijn. Hij voelde intense pijn. En hij bleef zich geven aan de mensen. En hij bleef prediken en hij bleef de mensen opzoeken. En hij heeft zijn leven uiteindelijk neergelegd tot in de dood voor een mensheid die sterft in hun zonde. Dat is Jezus en wij zijn geroepen om een volgeling te zijn van deze man van smarten. Een man die smarten had, die intense smart had over de nood van zijn medemens. En dat is degene die wij volgen en dat is waar de Heer ons toe roept. Ik geef eigenlijk alleen maar voorbeelden van dit ene principe, van deze ene gedachte. Ik ben diep getroffen door ook het voorbeeld van David Wilkerson. Ik weet dat David Wilkerson, die heeft ook wel mindere perioden gehad in zijn bediening. Er zijn ook tijden geweest dat hem echt wel wat te verweten viel in hoe hij bezig was. En dat heeft hij zelf later ook erkend. En dat waardeer ik ook bijzonder in hem. Dat hij ook zegt, er is een tijd geweest dat ik het wel predikte, maar dat ik in bepaalde opzichten zelf me ook moest bekeren. Maar met name in de laatste 25 jaar van zijn leven vind ik dat je bij hem wel ziet een onvoorstelbare bewogenheid voor de mensen in nood. Dat begon natuurlijk al toen hij een jonge man was. Hij was een plattelandsdominee en God riep hem om te gaan naar de jeugdbenders in de binnenstad van New York. En ook hij heeft zijn leven op het spel gezet. Om drugshandelaren en pooiers en leiders van drugsbendes en heel gewelddadige tieners die er niet voor terugdeinsten om mensen te vermoorden, om die te bereiken met het evangelie. En hij voelde de pijn van de nood van deze jongeren. Hij las daar een artikel over in een magazine. En toen werd hij getroffen met innerlijke pijn en toen ging hij naar ze toe. En u kent het verhaal van het kruis in de asfaltjungle wat daar uit voort is gekomen. Maar wist u dat David Wilkerson dat toen hij veel ouder was, toen hij 55 jaar oud was, toen heeft God hem opnieuw geroepen. Hij had in die jaren daarvoor de wereld bereisd en overal grote evangelisatiecampagnes gehouden. Maar toen riep God hem opnieuw om naar de binnenstad van New York te gaan. En dat kwam door het volgende. Hij liep opnieuw over Broadway. En hij keek om zich heen. En hij zag de nood. En hij vertelde in een van zijn preken dat hij toen een man hoorde die stond op de stoep. En die stond daar zijn drugs te verkopen. En die zei, dit is de beste crack die je kan vinden. Dit is het beste spul wat je maar kan verkrijgen. En hij zegt, hier zul je zo'n geweldige ervaring door hebben. Je zult zo'n gigantische high meemaken. Dat heb je nog nooit meegemaakt. En daarna zul je dood zijn, zei deze man. Hij verkocht drugs, waardoor je nog één keer de allerbeste top zou meemaken die je maar kan meemaken. En daarna ben je dood, ben je van al je lijden af. En deze man stond dat te verkopen en David Wilkerson die hoort hiervan. En op dat moment begint hij zo te huilen, net als Nehemia. En hij voelt zo intens de pijn en het verdriet over wat deze man aan het doen was. En over de gevolgen voor degene die op de uitnodiging van deze man zouden ingaan. En er zijn er heel veel die sterven aan een overdosis drugs in deze wereld. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. En hij voelde deze pijn. En hij huilt en hij huilt en hij valt neer op het trottoir van New York. En hij bidt en hij smeekt en hij bestormt de hemel en hij begint en plein publiek. Kan hem niks schelen wat mensen van hem denken. Is hij volkomen overweldigd met een gevoel van bewogenheid. Veel meer dan bezorgdheid, maar innerlijke bewogenheid over de nood die hij om zich heen ziet. En toen is het begonnen dat hij een gemeente heeft opgericht daar, vlakbij Broadway, in New York, Times Square Church, die tot op de dag van vandaag voor vele duizenden mensen tot zegen is. En daar heeft hij de laatste decennia van zijn leven gepreekt en zijn preken worden door miljoenen over de hele wereld nog bekeken. Maar die man had een intense bewogenheid voor de nood. Een intense bewogenheid voor de nood. En David Wilkerson, dat weet u natuurlijk ook, was uitermate scherp. Hij heeft preken gehouden die gaan door hart en ziel. Hij heeft preken gehouden waarin hij als een profeet zonde zonde noemt. Hij wint er geen doekjes omheen. Hij is uiterst scherp in zijn prediking. Sommigen kunnen hem niet verdragen. Hij zegt ook op een gegeven moment op het einde van zijn leven, zegt hij, ik word in veel kerken niet meer uitgenodigd. Want veel kerken brengen een evangelie dat vooral fijn en positief en goed moet zijn. Maar David Wilkerson was echt een profeet van onze tijd. Maar weet je, toen ik deze preek waarin hij dit vertelde, toen ik dat behoorde, toen ik dat beluisterde, toen dacht ik, kijk, dit is eigenlijk het paradoxale. Dit is wat gewoon niet klopt. Dat soms is er geen scherpe boodschap. En soms wordt het vermeden om zonde zonde te noemen. En soms is het een feel-good evangelie geworden, waarin alleen maar een positieve boodschap klinkt. En om over droefenis te spreken, dat is al helemaal niet aan de orde, want er mag niet over droefenis gesproken worden. Of dat je zou huilen, dat Gods geest ook bewerkt dat je gaat huilen. Weet je, dat is helemaal uit de mode in heel veel kerken. Maar toen ik hem beluisterde, toen besefte ik ineens, als je die kant op gaat, als je de kant op gaat van het oppervlakkige evangelie, dat is liefdeloos. Onverschilligheid ten aanzien van de zonde. En vrede verkondigen als er geen vrede is. En nooit met een last op je hart rondlopen. Nooit kunnen huilen om de zonde. Dat is liefdeloos. Onverschilligheid is liefdeloos. Als wij de nood zien en als wij de ellende zien en als we de prostitutie zien en als we beseffen hoeveel abortussen er gepleegd worden en als we geconfronteerd worden met de immoraliteit en als we zien dat op ethisch vlak allerlei dingen verschuiven in de kerk en we maken dat allemaal mee en het laat ons onverschillig en het doet niks met ons hart en we zien dat zoveel mensen zonder God en zonder Christus sterven in de wereld waarin wij leven, maar we doen net alsof alles goed en fijn is. Dat is liefdeloos. Maar aan de andere kant, als we diep getroffen worden door de nood en als we zeggen zonde is zonde en dit is fout en dit is verkeerd en dit maakt mensenlevens kapot. En we kennen een heilige toren, een gerechtvaardigde verontwaardiging over de zonde. En als we diepe pijn voelen over de ellende in deze wereld. En van daaruit mensen ook waarschuwen en oproepen om zich te bekeren. Dan zijn we liefdevol bezig, maar het wordt omgedraaid. Van David Wilkerson wordt gezegd, omdat hij zo'n scherpe boodschap bracht, dat hij liefdeloos was. Maar dat is een grote leugen. Begrijpt u wat ik bedoel? Het wordt omgedraaid. Het fijne en het oppervlakkige evangelie wordt liefdevol genoemd, want het klinkt zo mooi. Maar de waarheid is dat het onverschillig en liefdeloos is. En het is juist, als we deze boodschap ook verstaan, dat we de weg van liefde bewandelen. Nou, Paulus die kende ook een diepe last op zijn hart. Trouwens, het gaat allemaal over Israël natuurlijk. Hè? Alles wat we hebben gelezen in de Bijbel vanmorgen, en alle voorbeelden die ik gebruik uit de Bijbel, is allemaal Israël. Ik zeg dat even omdat we ons bewust moeten worden van het verschil tussen Israël en de kerk. Wij zijn later geënt op die Elo-lijf. Die Elo-lijf is niet Israël, maar wel alles wat God door Israël heeft gegeven. Wij zijn later onder het dak van het nieuwe verbond gekomen dat God met Israël heeft gesloten. Dit is alles uit de Joden. En trouwens, als Nehemia hier een bewogenheid heeft voor de stad Jeruzalem en een bewogenheid heeft voor het volk van Israël, dan denk ik dat dat direct doorvertaald kan worden naar ons leven hier en nu. Dat een van de redenen dat wij in een Babylonische ballingschap zijn terechtgekomen, is dat wij geen zicht hebben op Israël. En dat we net doen alsof het hier ook alleen maar gaat over de kerk, maar het gaat ook hier over Israël. En het feit dat veel Joden Jezus hebben afgewezen, is voor de kerk een reden geworden om Israël te vervloeken. Maar het feit dat veel Joden Jezus hebben afgewezen was voor Paulus niet een reden om Israël te vervloeken, maar was voor Paulus een reden om Israël te huilen. Paulus ging Israël niet vervloeken omdat ze ongelovig waren geworden ten aanzien van Jezus. Maar hij kende intense droefheid van binnen vanwege de toestand van Israël. Hij zegt: het is een grote bron van droefheid en een voortdurende smart voor mijn hart. Een grote bron van droefheid en een voortdurende smart voor mijn hart. Wat bedoelt hij? Het ongeloof van Israël. Dus de Heilige Geest, en hij zegt ook, ik spreek de waarheid, ik lieg niet, mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dus door de Heilige Geest kende Paulus een intense droefheid van binnen. Grote bron van droefheid. Smart voor zijn hart. En dan zegt hij zelfs dat hij wel zou wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van zijn broeders, zijn familieleden wat het vlees betreft. Nou, dat is niet te geloven dat Paulus dat hier zegt. Want hij zegt elders in zijn brieven, zegt hij natuurlijk voortdurend dat Christus zijn leven is. Het leven is mij Christus. Hij houdt meer van de Heer Jezus Christus dan van wie dan ook. Maar hier zegt hij dat hij wel zou wensen om weg van Christus te zijn ten gunste van zijn broeders. Zo bewogen was Paulus met Israël. En iedere christen hoort een bijzondere bewogenheid met Israël te hebben. En dit is precies hetzelfde. Grote bron van droefheid, voortdurende smart voor zijn hart. Ik weet niet wat uw ervaring is, maar mijn ervaring is dat, wat ik vanmorgen probeer duidelijk te maken, dat in mijn leven is dat, komt dat soms als een vlaag weer over mij heen. Het is niet alle maanden hetzelfde, maar er zijn soms maanden. Ik heb vorig jaar een periode meegemaakt dat ik meer dan ooit heb gevoeld waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. En eigenlijk heb ik gemerkt, en wie de schoen past, trek hem aan. Maar ik heb eigenlijk gemerkt dat als ik mij ertoe zet om echt de Heere te zoeken, als ik meer tijd in gebed doorbreng, als ik gewoon meer persoonlijk op mijn knieën ben en met een open hart de Bijbel lees en bid dat Gods geest mij zal leiden en gewoon het aangezicht van de Heer zoek, als ik mijn hart voor hem uitstort, als ik letterlijk met hem ga wandelen in het bos en een uur loop te bidden en God vraag, Heer, of hem aanbid en in hem verblijd en hem dank voor zoveel zegeningen en hem dank voor zijn genade, maar tegelijkertijd ook ga bidden voor anderen. En als ik voorbeden ga doen, dat ik soms merk dat ik droevig word. Dat ik soms wel inderdaad kan huilen om de situatie. En dat ik wel eens tegen mijn vrouw zeg, het is niet makkelijk. Het is makkelijker om onverschillig te blijven. Het is makkelijker om gewoon je eigen leventje te blijven leiden. Maar als je meegesleurd wordt door de geest. En als je je hart laat breken met de dingen die Gods hart breken. En als je onder een geopende hemel leeft. Dan kan het ook gebeuren dat je echt diep verdriet krijgt. Dat er smart van binnenkomt. Dat er een smeken komt. Dat er een uitroepen naar God komt, dat er inderdaad een geest van gebed over je komt, waarvan ik nogmaals wel eens tegen mijn vrouw zeg, ja, die last die je dan gaat meemaken, dat je inderdaad een last van de Heere God op je hart krijgt, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Maar tegelijkertijd weet ik altijd, en ervaar ik altijd, dat als dat gebeurt en als ik dat zo voel, dan weet ik ook dat dat altijd leidt tot vernieuwing. Het leidt altijd tot kracht. En tot opwekking. En dat dingen in beweging komen. En dat dingen gaan veranderen. En ik merk het dan in de prediking. En ik merk het waar ik kom. En ik heb heel veel gelegenheden om het woord te delen. Juist als ik merk dat die droefenis er is gekomen. Dat ik bevrijd ben van mijn onverschilligheid. Dat ik bevrijd ben van mijn leventje en mijn toekomst en mijn lang en gelukkig leven. Als ik daarvan bevrijd ben, maar ik zie de wereld door de ogen van de Heer Jezus. En ik zie iets van de scharen die voortgejaagd en afgemat is als schapen zonder herder. En je ziet de nood van de medemens om je heen en je kan er wel om huilen. Dan weet ik dat er kracht van God zal zijn waardoor dingen gaan veranderen. Net als bij Nehemia. De vraag is, ben jij bereid, zijn wij bereid om deze smart ook van de Heere God op ons hart te krijgen? Zijn wij bereid? Ik kom net terug uit India. Ik was in november en december een paar weken in India geweest. En ik sluit af met één voorbeeld, want binnenkort krijg ik een vriend uit India bij mij op bezoek. En hij is weer heel goed bevriend met de directeur van een bijbelschool waar ik een tijd ben geweest en waar ik ook heel veel heb gesproken. Ik heb daar heel lang mogen spreken tot de studenten. Maar deze directeur die vertelde mij Weet je, het wordt in India ook steeds moeilijker. In India wordt de kerk ook steeds meer vervolgd. En deze Sanjay, deze directeur, vertelde mij, hij kwam mij op zondag ophalen uit Bombay. Toen hebben we een hele nacht gereisd met de trein. En ik heb veel met hem kunnen praten die avond en ook in de week daarna. Maar hij zei dat hij de week daarvoor, dat hij was gaan evangeliseren. Er is een groep ontstaan. Er zijn mensen tot geloof gekomen in een dorp, enkele tientallen kilometers van de Bijbelschool vandaan waar ik was. Maar hij vertelde dat ze die middagbijeenkomst gehad hadden. En er waren ongeveer 25 gelovigen waren daar geweest. En toen zaten ze met 5 mensen daarna, want dat zijn dus hindoes die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Want ook in India komen veel mensen tot geloof uit het hindoeïsme. Maar toen zaten ze met nog 4 mannen en 1 vrouw, zaten ze in die huiskamer, want dat was in een huis geweest dat ze bij elkaar waren. Zaten ze te praten. En ineens stormt er een groep van 20 mannen binnen met knuppels en met andere dingen in hun handen. En die gooien de meubels om en die gooien een man tegen de muur en ze slaan een stoelstuk op het hoofd van Sanjay, op die directeur die ik een week later ontmoette. En iets vliegt van die kapotte stoel in het gezicht van een ander en die had een snee in zijn gezicht. En die man die tegen de muur geknald was, die deed net alsof hij bewusteloos was. Alsof hij helemaal buiten westen was en toen waren ze bang dat ze hem misschien hersenbeschadiging hadden toegebracht. En toen deinsden ze terug. En buiten stonden nog 100 mannen die woedend waren. Want ze hadden Sanjay, die directeur, hadden ze waarschijnlijk een paar weken achter elkaar naar die plek zien komen. En ze dachten, die man is hindoes aan het bekeren. En dit soort incidenten gebeurt steeds meer in India. En dit was de eerste keer dat Sanjay, die al heel lang christen is, dit meemaakte. En een week later was ik bij hem. Maar weet je, waarom vertel ik dit? Omdat ik merkte, ik heb met hem erover gepraat. Ik heb hem over horen praten. En hij laat zich niet afschrikken. Hij zegt, wij leiden onze jonge mannen op. Het is net zo'n school als Hebron Missie. Kort daarna was ik bij jullie. Precies zo'n school. Hij zegt, wij leiden deze jonge mannen en vrouwen op om in de dorpen hieromheen te getuigen van Christus. En het zou kunnen dat daar grote consequenties zijn. Het zou kunnen dat dit soort geweldsincidenten steeds vaker gaan voorkomen. Maar ik proefde bij Sanjay. En ik proef bij hem een intense bewogenheid met mensen om hem heen. Want hij weet dat mensen in diepe duisternis zitten zonder Christus. En hij voelt de droefheid en de smart vanwege hun ongeloof. En hij laat zich niet terugdeinzen door wat er is gebeurd. Hij zei zelfs dat op de een of andere wonderlijke manier, zei hij, ik werd helemaal niet bang toen dit gebeurde. En hij zegt, eigenlijk werd ik blij. En ik moest onmiddellijk denken aan wat er staat in, Handelingen 5 of Handelingen 4 geloof ik, dat de apostelen, dat zij verblijd waren, dat ze waardig gekeurd waren om te lijden vanwege het geloof in Jezus. Dat zei hij. Hij zegt, ik werd eigenlijk blij, omdat God mij waardig heeft gekeurd om ook dit mee te maken vanwege het getuigenis van Jezus. Maar dat kan je alleen maar zeggen als je zo'n intense bewogenheid hebt voor de medemens om je heen. Oké, laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat u, Heer, dat u uw hand op ons leven heeft gelegd. Heer, dat u ons heeft lief gehad. En daarom zijn wij u gaan liefhebben. Wij danken u, Vader, dat u uw Zoon heeft gezonden. Dat u naar deze wereld bent toegekomen. Heer Jezus, dat u bereid was voor ons te lijden en te sterven aan het kruis. We danken u, Heer, dat u nog steeds met ontferming bewogen bent over een wereld in nood. U ziet nog steeds de schare. Die is als een kudde zonder herder. Als schapen zonder herder. U ziet nog steeds de velen die voortgejaagd en afgemat zijn door de tijdgeest. En door de crazy wereld waarin we terecht zijn gekomen. Maar Heer, dank u wel dat u ons ook gebruikt en dat u ons inschakelt. En zo bidden wij dat wij niet onverschillig zullen zijn. Dat we niet egoïstisch zijn door alleen maar te denken aan onze eigen plusje in dit leven. Maar dat we bereid zijn om te gaan en ons te geven en te dienen. En Heer, we bidden u, Heer, dat u ons ook de genade geeft om bereid te zijn te lijden. Maar wilt u ons hart ook aanraken en geven dat ons hart gebroken zal zijn over dat waar uw hart gebroken over is. Wilt u ons ook vullen met die droefenis, Heer, met die smart van binnen. Heer, dat we zullen huilen om dat wat niet naar uw eer is en niet naar uw wil is. Dat we zo bewogen zijn met onze medemens, dat we boos worden op de zonde. Geef dat wij, Heer, in dat opzicht ook vervuld mogen zijn met de Heilige Geest. En dat we net als Paulus bewogen zijn met Israël, en bewogen zijn met ons eigen volk, en met de kerk die soms zo in nood is, dat we bewogen zijn met onze broeders en zusters, met de zieken, met iedereen die lijdt. Maar in het bijzonder met ongelovigen, Heer, dat ze tot geloof zullen komen. En wilt u ons zo gebruiken? Dank u wel, Heer, dat u dit doet. Wilt u het gebruiken en uitwerken tot eer en verheerlijking van uw naam. Tot zegen van de gemeente, in Jezus' naam. Amen.